Goedemorgen allemaal. Ik had mooi even de tijd om alles klaar te leggen. En wacht nog heel eventjes op onze techneut. Zo, dankjewel. Nog niet iedereen is terug van vakantie, zie ik. Het is tenminste nog wel heel rustig. We hebben toch wel een lekkere zomer achter de rug, vind ik. Wie van u is weg geweest? Kijk eens. En genoten. Mag ik hopen. Ja, hè? Ja. Ja, wij ook. Wij zijn 2 weekjes even naar de camping gegaan. We gaan eigenlijk al 10 jaar naar dezelfde camping. Ik had vroeger nooit zo heel erg gedacht dat ik wat burgerlijk zou worden. Maar ja, op een gegeven moment als het iets goed bevalt. En het leuke dit keer was ook dat mijn schoonmoeder nu vlak in de buurt woonde. Dus daar zijn we ook nog even langs geweest. En het is wel heel opvallend. Toen ze nog in Den Helder woonde, zagen we elkaar niet zo vaak. En ze woont nu in Nijensleek, dat is in Drenthe. Nou, we lijken elkaar nou wel elke week te zien. Dat is best wel gezellig. Ja, mooi huis. Zeker bij mooi weer, heerlijk. Ik mocht gras maaien. Dat doe je dan in vakantie. En tegelijkertijd een periode om eens na te denken over wat je doet. Waar je mee bezig bent, je werk. En wie God voor je is. Het heeft mijn hele vakantie wel bezig gehouden. Waar ben ik mee bezig? Zit ik op de goede plek? Vind ik het nog... Ik ben huisman van beroep. Vind ik het nog leuk? Ja, ik vind het nog leuk. Ik denk dat heel veel mensen de vakantie vaak gebruiken om zelf dus wat na te... Ja, misschien ook wel niet hoor. Misschien lees je gewoon een roman en heb je zoiets van ik ga helemaal voor de rest niet nadenken. Maar ik weet van veel mensen dat ze de periode gebruiken om na te denken van waar ben ik mee bezig? Zit ik op mijn plek? Doe ik het in de kerk, de taken in de kerk, bevallen me die nog? Enzovoorts. En vaak kom ik ook mensen tegen die komen met een goed voornemen. Dat gebeurt niet alleen in januari, maar ook vaak na de zomervakantie. En ik vind het een prachtig voornemen. En het voornemen heeft alles te maken met de getuigenis wat we net gehoord hebben. Want die God, waar jij het net over had, die willen we dienen. Maar we willen niets liever dat andere mensen die God ook leren kennen. Want het is een machtig God. En dat zien we niet alleen in de Bijbel, dat zien we in praktijk. En wat hoor ik dan vaak van mensen? Mensen willen zeggen dan, ja, ik heb een goed voornemen. Ik ga mijn collega's, mijn vrienden, mijn familie, ik ga voor ze bidden. Ik ga aan de gang, ik ga proberen om ze bekend te maken met wat Jezus voor ze gedaan heeft. Goed, voordat ik verder ga wil ik met jullie een psalm lezen. Psalm 139, het is voor velen wel een heel bekende psalm. Psalm 139, vers 13 tot en met 16. Het verwoordt eigenlijk wie God is. Ik zal hem rustig voorlezen. Psalm 139, vers 13 tot en met 16. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepst van mijn ziel. Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. Alles werd in uw boekrol opgetekend en aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. Dat is onze God. Hij kent ons door en door, als geen ander. Toen mijn moeder zwanger was zonder dat ze het wist, wist God al dat ik daar was. En dat geldt voor jullie ook. God wist al dat jullie in de buik van je moeder zat voordat je moeder het überhaupt wist. Nou, tegelijkertijd, weer even terugkomend bij het verlangen om mensen over Jezus te vertellen, hoor je vaak ook de aantekening van het is wel heel lastig. En dat is het ook vaak. Soms kom je ook wel eens mensen die, dan zit je juist op het goede moment, die mensen die willen er alles over horen. Maar hoe vaak maken we het wel niet mee dat mensen zoiets hebben van nou dat is fijn voor jou. Leuk dat jij in God gelooft, maar ik heb er helemaal niks mee. Of een andere bekende opmerking. Je mag helemaal niks als je gelooft. Allemaal regels. Dat is iets waar ik eens met jullie over na wil denken. Hoe komt het nou toch dat mensen vaak niks hebben met God? Er zijn periodes geweest, dat is het heel anders geweest. Hoe moet je nu beginnen? Nou, ik denk dat het altijd goed is, als ik naar Paulus kijk, Paulus, dat is toch in mijn beleving altijd wel een, ja, een evangelist van je welste. Wat doet hij? Hij citeert de Bijbel, hij haalt stukken uit het Oude Testament en legt het voor de mensen neer. Dat was bekend voor die mensen en hij legt als het ware het Oude Testament op Jezus. En dat was voor veel mensen een openbaring, geweldig. En dat is ook goed, maar om dat te kunnen moet je de Bijbel bestuderen. De Bijbel is ook ja, het woord van God, dus sowieso is het altijd goed om de Bijbel te bestuderen. En als je dat doet, dan zul je ook goed beslagen te ijs komen. Zoals 2 Timotheüs 3, vers 16 tot en met 17 zegt. Elk schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust. Hierdoor zijn we dus gewoon heel goed op onze taak voorbereid. Maar je zult begrijpen dat iemand die nog nooit met de Bijbel is opgevoed, ja, die ziet de Bijbel misschien heel anders dan jij en ik. Die ziet het als een goed boek. En sommigen zien het zelfs als een roman, een mythe. Dus het is ja, niet altijd voor de hand liggend dat je gelijk met de Bijbel begint. En het is soms gewoon veel handiger om eens eerst te kijken hè, van ja, wat bewegen de mensen? Om in te haken op wat de mensen eigenlijk om zich heen zien. Wat is hun denkbeeld over de wereld om je heen? Hoe kijken ze tegen jou aan? Hoe kijken ze tegen zichzelf aan? En dat vergt soms wel eens wat tijd. En wat mij heel vaak opvalt, is dat heel veel mensen, hoe moet ik dat nou zeggen? Het liefst in een bepaalde leugen geloven, zonder dat het vaak toegegeven wordt. Er is een leugen en die is er eigenlijk al van begin af aan. Ik denk dat jullie allemaal wel weten welk leugen eigenlijk het beste werkt bij de mensen. Mensen willen zich niet onderwerpen aan een God. Dus waar denken mensen dan aan? Ik wil als God zijn. Satan heeft dat heel handig gebruikt bij Adam en Eva. In Genesis 3 vers 5. Waar hij geeft met Eva die werd verteld dat ze overal van mocht eten behalve van de boom van kennis goed en kwaad. En Satan die vertelt tegen haar van ja, wat gebeurt er dan? Waarop zij zegt, ja, God zegt dat we dan zullen sterven. En daar komt de leugen. Nee, zegt Satan, je zult niet sterven, maar je zult kennis krijgen van goed en kwaad. Zoals het hier in vers 5 staat. God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet. Dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. Dit is de leugen die je heel vaak terugkomt als je gaat verdiepen in de mensen om je heen. Veel mensen willen als God zijn. En dat zullen de meeste mensen niet zo zeggen, maar mensen willen toch het liefst bepalen, zelf bepalen wat goed en fout is. Dat willen ze niet door een ander, van een ander horen. Ik bepaal wel wat goed is, jij niet. En wat voor mij goed is, dat hoeft het voor jou niet wezen. En wat voor mij slecht is, dat kan voor jou goed zijn. Dat is een hele rare kronkel natuurlijk. Maar dit kom je toch heel veel tegen. En ik heb jaren in een broodbakkerij gewerkt. En veel gesprekken gehad. En dit was toch altijd wel weer de terugkerende kern. De mensen wilden alles zelf bepalen. Hun eigen leven in de hand houden. Dat is natuurlijk ook logisch. Want wie geeft zijn eigen leven nou zomaar weg? Het is alles wat je hebt, in principe. Nou, er zijn in de geschiedenis veel overtuigingen en denkbeelden geweest die hier handig op ingespeeld hebben. Heel veel geloven, heel veel religies die in de afgelopen eeuwen, zelfs in de duizenden jaren zijn geweest, die hebben erop ingespeeld dat de mens zelf mocht bepalen wat goed en fout was. En veel van die overtuigingen zijn nu niet echt relevant meer. Maar daarom is het wel eens goed om te kijken van wat speelt er nu vandaag de dag? Wat is de overtuiging van vandaag? Dus als je met iemand praat, en ik wilde van tevoren wel bij zeggen, het is niet heel zwart-wit. Hè? Het is bijna nooit zo dat iemand zegt, ja, hier als je christen bent. Maar dan ben je ook behoorlijk irritant hoor, voor sommige mensen als je zegt van hier geloof ik in. Dit is de waarheid. Veel mensen hebben niet een de waarheid. Veel mensen hebben een vergaarbak van waarheden. Dus het is, ik stel het soms een beetje zwart-wit, maar het is dus vaak een vermenging van denkbeelden door elkaar heen. En dat kan het gelijk heel verwarrend maken. Maar wat is nu de overtuiging van vandaag? Eigenlijk al van de afgelopen eeuw. En sommigen van jullie zullen zich misschien nog herinneren dat ik het over de evolutietheorie heb gehad. Twee maanden geleden heb ik het over de evolutietheorie gehad als een overtuiging. Niet als een wetenschappelijk voldongen feit, maar als een denkbeeld die wetenschappelijk verklaard is. En de evolutietheorie kwam in, moet ik even goed nadenken, 1865 werd die populair door het boek van Charles Darwin. On the Origins of Species, over de oorsprong van de soorten. Charles Darwin, de theorie was er al. Charles Darwin heeft het vooral populair gemaakt met zijn toch wel redelijk makkelijk te lezen boek. En voor die tijd behoorlijk wetenschappelijk. In deze theorie gaat men ervan uit dat al het leven op de aarde spontaan is ontstaan. Geen God. Geen machtige schepper. Nee, het is gewoon per ongeluk een klompje cellen. En die begon te leven. En daar kwam een bacterie uit. En daar kwam een vis uit en die had zin om op het land te lopen. En daar kwam uiteindelijk de mens uit voort. Eerst nog een aap natuurlijk en toen de mensen. Nou, veel mensen, als je teruggaat naar die tijd, veel mensen grepen deze theorie aan om zich eindelijk met goede redenen, en ik doe het dus aanhalingstekens, met goede redenen, zich los te kunnen maken van God en kerk. Veel mensen zagen eigenlijk de Bijbel al niet meer als de waarheid. Het werd vaak nog, werd natuurlijk wel door de kerk zo verkondigd. Dit is de waarheid. Maar ja, mens eigen zegt vaak van, nou, dat is jouw waarheid, niet de mijne. En nu was er een goede reden om te kunnen zeggen, zie je wel, we kunnen eindelijk bewijzen dat God helemaal niet bestaat. Wie heeft die Bijbel nog nodig? Laten we hem overboord gooien. We zijn spontaan ontstaan. Nou, deze theorie heeft een ware revolutie veroorzaakt, zoals ik net al zei in de wetenschap. In de wetenschap was het voorheen nog zo van, je hebt een hypothese en die moet bewezen worden. En dan pas wordt die hypothese een theorie. Als er één bewijs is dat de hypothese niet klopt, dan gaan ze verder zoeken. Nou, de evolutietheorie is nog steeds niet bewezen en er zijn vele bewijzen die het tegenovergestelde bewijzen. Maar goed, hij is er. En heel veel gelovigen in de afgelopen eeuw zijn werkelijk van hun geloof afgevallen, omdat zij verteld werden van, jongens, wat jullie geloven is niet meer relevant. Het is een geloof, het is een denkbeeld. Wij hebben hier wetenschap. En de wetenschap doet wonderen. Dat heb jij niet gezien. Van de week heb ik toevallig naar een documentaire gekeken. Nee, niet toevallig, ik kon niet slapen. En dan ga je documentaires bekijken. En het ging over de ziekte, de veteranenziekte, hoe die ontdekt werd. Ze konden maar niet vinden hoe de veteranenziekte nou, de legionelle bacterie, hoe die nou, waar die vandaan kwam. Heel Amerika was boos, want in Philadelphia was de bron. En ze hadden er inmiddels al 5 maanden over gedaan en nog hadden ze geen antwoord. En toen werd er in een persconferentie door een journalist gevraagd aan een van de medewerkers. Hoe kan het nou? De wetenschap verricht toch wonderen vandaag de dag? We zijn op de maan geland, we hebben dit gedaan. En die man die werd er heel boos om. Hij zei, ik wil dat we hiervan afstappen. De wetenschap verricht geen wonderen. Er zijn vele dingen die wij nog niet weten. Maar dat is het. Deze man die schetste heel die journalist, die zei heel duidelijk wat vaak gedacht wordt. De wetenschap kan alles. De wetenschap kan niet alles verklaren. En lang niet iedereen stond achter die evolutietheorie hoor. Een heel groot deel van de mensen moest er helemaal niks van weten. Want veel wetenschappers, ook vandaag nog, geloven nog wel degelijk in hun schepper. Maar, ja, zoals het vaak gaat, als je sterke lobbyisten hebt, mensen die een sterke lobby poten kan zetten, dan zie je al gauw dat bepaalde dingen algemeen goed worden. En dat gebeurde hier ook. Niets was meer heilig. Ben jij van grote waarde? Ben jij nou mal? Je bent niets meer dan een stel chemische reacties bij elkaar. Een klomp cellen die toevallig tot mens uitgegroeid zijn. Het denken en jouw doen en laten is louter bepaald door een paar chemische reacties. Dat is je instinct. Je bent net zo dierlijk als alle zoogdieren op de wereld. Dus vrije seks is eigenlijk niet erg. Want het is alleen maar om jouw soort in stand te houden. En dat gaat heel diep. En ik zeg nogmaals, De meeste mensen denken er niet zo zwart-wit over. Maar ik heb het hier over een leugen wat vermengd is. En dat is de gevaarlijkste leugen. Een leugen die zo zwart-wit op tafel ligt. Moet je, ja, dat is mijn West-Fries achtergrond. Legt, ligt, lachen. De leugen die zo op tafel ligt, open en bloot, iedereen zal hem herkennen. Dus Satan vermengt het. En zo dit ook. Wie van u, als ik zeg dinosaurus, hoe lang leefde die al? Wie van u zou dan zeggen, nou, hooguit een paar jaar geleden? De meeste, nou nee, dat moet ik niet zeggen, maar een heleboel, denk ik, zullen misschien ergens een gedachte in hun hoofd opflitsen van, oh, maar dat was miljoenen jaren geleden. En tegelijkertijd, oh nee, dat kan helemaal niet. Maar zo diep zit het. Dat is een leugen. Oh nee, dat kan toch niet. Nee, want ja. En dinosauriërs, waren die nou al eerder dan de mensen? Ja toch, die waren toch uitgestorven voordat de mensen was? Oh, er klopt iets niet. Want ik geloof dat de zonde en de dood in de wereld is gekomen door de zondeval. Dus voordat Adam en Eva er waren, was er nog helemaal geen dood. Dus de dinosauriërs konden nog helemaal niet uitgestorven zijn. Oh, daar moet je eens over nadenken. En als je het een willekeurig iemand op straat vraagt, iedereen zal de geëikte antwoorden geven. En dat is ook niet zo vreemd, want dit is wat wij ons hele leven ingeprent krijgen. Op school, op de televisie, zet Discovery Channel aan. En het gaat over onze voorouders. Ja, dat waren geen holbewoners, hè, dat waren apen. En als klein kind of aan dinosaurus, miljoenen jaren geleden. Ik kreeg, een paar jaar geleden kreeg ik een fossiel van mijn schoonmoeder. En dat laat je aan mensen zien, oh die is miljoenen jaren oud. Het zit er zo ingebakken dat de evolutietheorie wel moet kloppen. En zoals ik net al zei, op school wordt het er ook ingehamerd. Laatst kreeg ik een boek van 3 VMBO in mijn handen. Wie gaat er naar 3 VMBO straks? Niemand, hè? Ook de ouderen? Nee. En ik was een beetje nieuwsgierig. Ik kroop gelijk door naar de hoofdstukken over evolutietheorie. En daar schrok ik wel van, moet ik eerlijk zeggen. Ik kwam de meeste voorbeelden die daarin stonden, waren ofwel al lang en breed bewezen dat ze onjuist waren, of het waren helemaal geen voorbeelden van dat we van één celletje naar de mens ontstaan. Het waren gewoon algemene voorbeelden. En één voorbeeld, die vond ik wel heel bizar en die wil ik toch wel even delen met jullie, dat is de volgende. Wie kent dit plaatje? Het is lachwekkend hoor, dit. Ja, hè. Hier zien we verschillende embryo's. De eerste is van een vis, een salamander, een schildpad, een kip, een koe en een mens. De tekenaar van deze mooie prent was dokter Haeckel. Het was een Duitse meneer en die heeft hem in 1870 getekend. Het boek van Darwin was 5 jaar uit en het boek kon wel wat bewijs gebruiken. Dus wat dacht dokter Haeckel, een vooraanstaande embryoloog, laat ik nou eens voor bewijs zorgen. En die ging embryo's tekenen en die zei, kijk eens, de eerste stadia is, zijn alle embryo's nagenoeg gelijk. En als je goed kijkt, dan zie je daar zelfs dat zelfs de mens, maar ook die van de vis, allemaal kieuwvorming hebben. Nou, dat bewijst toch dat we allemaal van hagedissen afstammen. Dokter Haeckel die had dit getekend en 5 jaar later komt de universiteit waar hij werkte erop terug. Die zegt, meneer Haeckel, wij hebben het onderzocht, want u hebt dit gepubliceerd, het is al de wereld rondgegaan. En wij kwamen tot de ontdekking dat die embryo's die u getekend hebt er absoluut helemaal niet eens op lijken. Wat doet u nu? En die kieuwspleten waar u het over hebt, bij de mens, dat zijn geen kieuwspleten. Nee, dat zijn de gehoorbeentjes in aanmaak. Dat zijn geen kieuwspleten. Wat haalt u nu in uw hoofd? Ja, zegt dokter Haeckel. Nou, maak het even mooi zoals het is. Ja, zegt dokter Haeckel. Ik weet wel dat het vals is. Maar ja, zo is het wel gegaan. Ja, zei de universiteit, maar zo zien wij niet de embryo's terug als we zonder een vergrootglas leggen. Dus de vervalsing van Haeckel zorgde ervoor dat hij ontslagen werd van zijn universiteit. En er een brief de wereld rondging van jongens, dit is vals. We leven nu, hoeveel jaar verder? Heb ik het opgeschreven, anders moet ik weer rekenen. 134 jaar verder. Dit wordt nog steeds onderwezen op 3 VMBO. 134 jaar verder. Nou, kan ik me voorstellen dat het soms een tijd duurt voordat een tekstboek wat gewijzigd wordt. Maar 134 jaar is wel lang. En als je hiermee naar de biologen toestapt, dan zullen er een heel stel zeggen, ja, we weten dat het vals is, maar dat is toch geen punt? Het laat wel mooi zien hoe evolutie verlopen is. Wel, kronkel. Wat krijgen de mensen niet meer te horen? Daar komt ie. Wat we niet meer op school te horen krijgen, wat vroeger algemeen goed was, dat er uit de psalmen voorgelezen werd. Psalm 139, ga hem nog een keer voorlezen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel. Ik hoop dat jullie het ook weten. Tot in het diepst van je ziel, dat je gemaakt bent door de schepper die van je houdt. Toen ik in het verborgen gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin en alles werd in uw boekrol opgetekend. Aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. En dit is zo geweldig, als je dit eigen mag maken, als je schepper mag leren kennen als iemand die er al van het begin af aan was. Dit is wat we onze kinderen moeten inprenten. Dit is wat er vroeger op scholen geleerd werd. Dit is nu wat belachelijk gemaakt wordt. En ja, nou, zoals ik net al zei, ongemerkt zit de leugen heel diep. Verweven door allerlei religieuze ideeën die mensen er vaak op nahalen. Het ietsisme, hè, daar hebben jullie misschien wel eens van gehoord. Ja, ik denk wel dat er iets is. Maar ondertussen ben je ook zomaar spontaan ontstaan. Ja, wat is er dan? Ja, er is niks. Als je gelooft dat je spontaan ontstaan bent, dan is er voor de rest ook niks. Ja, maar er is wel een geestelijke wereld. Ja, daar hebben ze wel gelijk in. Maar je kunt het niet met elkaar verenigen. De leugen zit diep. En dit is toch wel de beleving die heel veel mensen hebben. En nogmaals, ga straat op en zeg, geloof jij in evolutietheorie? Dan zullen er een hele hoop mensen zeggen, nee. Als je verder gaat vragen, kom je erachter dat de denkbeelden vaak verweven zijn met de gezonde denkbeelden. En daar hebben wij vaak mee te maken. Zoals ik al zei, niets is meer heilig. Ja, er bestaat helemaal geen God. Kom jij dan met een Bijbel aan? Ja, dan is toch wel lastig, want dat is toch gewoon maar een goed boek. De zondeval. Ja, dat is een mythe. Want we weten toch allemaal wel dat de dood er al was voor de zondeval. En dat is heel lastig. En ik kom er heel vaak op. Ik stuit heel vaak op dit soort argumenten van mensen. Wat ik wel eens leuk vind om te doen. Nou, we hebben geen hond meer. Mijn vriend ging dan wel eens de hond uitlaten. En dan zag je 's nachts de sterren. En liep ik wel eens op met iemand. En dan zei ik, goh, wat is het toch allemaal knap gemaakt. Hè? Knap gemaakt. Niet knap ontstaan, knap gemaakt. Waarop ik een gegeven moment een opmerking kreeg van, ja, geloof jij dat? Geloof je dat het, dat het gemaakt is? Ik zei, ja, zeker. Stonden we stil, toen keek ik naar die man. Ik zei, moet u nou eens kijken naar uzelf? Wat ben je prachtig, een oudere man. Ik zeg, moet je nou eens in de ochtends in de spiegel kijken? Het feit dat je jezelf kan zien, dat jouw ogen dat kunnen zien. Dat je gewoon lekker kunt eten en dat het lekker verteert en dat je dan naar de wc moet, Gerwin. He? Dat is toch prachtig? Het is wonderbaarlijk. En ik heb dit trucje vaak uitgehaald bij mensen. Ik heb er eigenlijk, nou, ik ga niet zeggen nog nooit, maar ik kan me niet herinneren. Ik ben nog maar weinig mensen tegengekomen die toen in de verdediging sprongen. Want op het moment dat jij zegt dat iemand prachtig is, ja, dat is toch wel heel bijzonder. En dan ga je niet zomaar zeggen, ah man, ik ben helemaal niet mooi, ik ben een klomp cellen. Kom op zeg. Nou, ik ben ze nog nooit tegengekomen. Diep van binnen wil iedereen bijzonder en mooi zijn. En bij God kunnen wij bijzonder en mooi zijn. Vind je jezelf niet mooi? Lees dan Psalm 139 nog eens. God vindt jou prachtig, zoals je bent. Met al je mankementen. Het is een openbaring. Dat is wat wij te bieden hebben. Wij zijn in staat om mensen te vertellen dat ze mooi gemaakt zijn. De psalm die we net gelezen hebben. Ik moet even kijken, want ik ga er een beetje van papier af. Hè? Dus zou je willen delen met mensen over jouw schepper? En je kent de mensen niet zo goed. Probeer het eens uit, zou ik zeggen. Probeer eens om te zeggen van, wat is alles toch prachtig gemaakt? Gewoon eens een keer voor de grap proberen. Moet eens kijken, wat een leuke reactie. Vooral dat woordje gemaakt, dat valt op. Geloof me, dat valt op. Dat viel mij ook op toen ik nog geen christen was. Gemaakt. Nou. Ja, dan heb je natuurlijk ook nog heel veel. Kun je ook nog de mensen tegenkomen die daar niet zoveel mee hebben. Hè? Want dan speel je enigszins in op het gevoel. En ja, er zijn gewoon heel veel mensen die, die wat rationeler ingesteld zijn. Er is helemaal niks mis mee. En ja, met die mensen moet je soms wel eens een andere weg op. Dan zou je bijvoorbeeld, wat je ook wel eens te horen krijgt, van nou kun jij bewijzen dat God er is? Nou, dat is heel lastig. Je kunt niet God pakken en zeggen, hier is hij. Dat gaat niet. Maar je kunt wel op alle dingen in de schepping kun je aanwijzingen geven van er moet wel een God zijn. Je kunt het wetenschappelijk benaderen, het geloof. Het is iets wat veel mensen gek vinden om te horen. Maar het geloof in God kan wetenschappelijk benaderd worden. Er zijn heel veel boeken over geschreven. Ik zal straks aan het einde zal ik een stel boeken laten zien. En dat is gewoon leuk. Dat is leuk om te lezen. Dan zie je hoe precies de Bijbel is bijvoorbeeld. God die laat niet zomaar wat opschrijven in de Bijbel. Alles wat erin staat klopt ook nog. En kan nog wetenschappelijk bewezen worden ook. En dat is leuk. En dan kun je met mensen over praten. En het hoeft helemaal niet eng te zijn. Want de meeste mensen zitten er helemaal niet zo wetenschappelijk diep in. Die hebben gewoon de algemene speerpunten aangenomen. Die denken dat het wel zo moet zijn. En die hebben nog nooit gehoord van een alternatief. Nou, dat is best leuk om eens te doen. Maar ja, dat moet je liggen hoor. Dat moet je liggen. En ja, goed, daar kun je voor bidden. Voordat je de straat op ga je hond het laten. Vraag de Heere God eens om iemand op je pad te brengen. Ja, als je dan geen tijd hebt, is het jammer. Maar neem de tijd voor iemand. En probeer eens te ontdekken van, nou, wat kan ik nou, hoe kan ik nou bij iemand naar binnen gaan? Paulus, die kennen we allemaal. Paulus, die deed eigenlijk ook hetzelfde in Efeze. Paulus, die wilde de Efeziërs vertellen over de almachtige God. Maar voordat hij dat deed, ging hij eerst een rondje lopen. Wat hield deze mensen nou bezig? Het was een andere cultuur. Hij had al met de Joden gepraat in Efeze. Maar ja, goed, de Efeziërs zelf waren, ja, dat was toch een andere cultuur dan wat hij enigszins gewend was. Dus hij ging eens ontdekken, wat houdt deze mensen nou bezig? En hij kwam met een verrassende benadering. En daar wil ik mee afsluiten. Het was, wel eentje verder. Het is een hele lap tekst. Ik weet niet of jullie het achterin goed kunnen zien. Maar ik zal hem rustig voorlezen. Paulus kwam met een heel verrassende benadering. Handelingen 17, vers 23 tot en met 32. Want toen ik in de stad rondliep en alles wat u vereert nauwlettend in oogenschouw nam, ontdekte ik ook een altaar met het opschrift aan de onbekende God. Want de Efeziërs hadden vele goden. Maar ja, oef, straks vergeten we er een. Laten we een altaar maken voor een onbekende God, zodat nu geen één God voor het hoofd gestoten wordt. Wat u vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen, zegt Paulus. Hij heeft een ingang gevonden. De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft, hij die over hemel en aarde heerst, woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels. Hij laat zich ook niet bedienen door mensenhanden, alsof er nog iets is dat hij nodig heeft. Hij die zelf aan iedereen leven en adem en al het andere schenkt. Uit één mens heeft hij de hele mensheid gemaakt, die hij over de hele wereld, hele aarde heeft verspreid. Voor elk volk heeft hij een tijdperk vastgesteld en hij heeft de grenzen van hun woongebied bepaald. Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem al tastende zouden vinden. Volgende stuk. Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Of zoals ook enkele van uw dichters hebben gezegd, uit hem komen we voort. Paulus wist zelfs wat de dichters van de Efeziërs zeiden. Hij had zich verdiept in de mensen. Dat moet aanspreken als er iemand uit Timbuktu hier komt en die weet in ene wat er hier speelt. Dan ben je, hey, hij weet waar we mee bezig zijn. Laten we eens luisteren naar die persoon. Maar, vers 29, maar als wij dan uit God voortkomen, mogen we niet denken dat het goddelijke gelijk is aan een beeld van goud of zilver of steen. Het werk van een ambachtsman, door mensen bedacht. God slaat echter geen acht op de tijd waarin men hem niet kende. Maar roept nu overal de mensen op om een nieuw leven te beginnen. Want hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop hij een rechtvaardig oordeel over de mens zal vellen door een man die hij voor dat doel heeft aangewezen. Het bewijs dat het om deze man gaat, Jezus, heeft hij geleverd door hem uit de dood te doen opstaan. Toen ze hoorden van een opstanding van de doden, dreven sommigen daar spot mee. Terwijl anderen zeiden, daarover moet u ons een andere keer nog maar eens vertellen. Bijzonder, hè? Hij pakt ze eerst op het punt waar ze trots op zijn, de vele goden. Hij speelt erop in. Hij haalt zelfs een van de dichters aan. Nou, ik zou het niet eens in mijn eigen cultuur kunnen om een dichter aan te halen. Maar Paulus deed het maar mooi en vervolgens gaat hij zo op Jezus af, op de opstanding. En dan zie je dat er al een paar mensen afhaken, maar anderen zeggen, goh, een andere keer, kun je me daar dan eens wat meer over vertellen? Een nieuwsgierigheid is gewekt. Ik vond het het blijft voor mij altijd een heel bijzonder stuk. De boodschap die wij voor de mensen hebben. Paulus heeft het opgenoemd. In het hele lange stuk van daarnet. Prachtig. Er is wel degelijk een schepper. Onze God. Jawe. Wij hebben een schepper. Hij heeft ons prachtig geweven in de buiken van ons moeders. En we zijn gewild. Niet toevallig. Jij, u. We zijn gewild. Hij wilde ons hier hebben. En hij roept ons om bij hem te komen. We zijn bijzonder. Oeh, dat is eng om te zeggen. Maar je bent bijzonder. Je bent heel bijzonder, want de Almachtige heeft jou het leven gegeven. Dat maakt jou heel bijzonder. De schepper van de hemel en aarde heeft ervoor gekozen om met mensen te willen leven. Hij heeft zelfs het leven van zijn eigen zoon, Jezus, voor over gehad om die mensen weer in zijn tegenwoordigheid te krijgen. En dit is de boodschap die we nooit moeten vergeten. God heeft zijn eigen zoon ervoor over gehad om ons weer bij hem te krijgen. Zoveel houdt hij van ons. Ga ik verder? Ik stop hier. Ik hoop dat het duidelijk is voor jullie. Ik heb dus nogmaals, de poging is dus om jullie erop attent te maken. En velen zullen dat al zijn, maar attent erop te maken dat het heel belangrijk is om te ontdekken wat mensen bezighoudt. Om een persoonlijke benadering. Dus het is, weet je, je kunt op een zeepkistje gaan staan. Dat is, sommigen die kunnen dat geweldig. En die hebben dan ook heel veel gehoor. Maar het werkt soms zo sterk als je de mensen persoonlijk leert kennen. En als je laat merken dat je geïnteresseerd bent in ze. En dat je niets liever hebt dan dat zij jouw schepper leren kennen. Waardoor ze ook eeuwig leven krijgen. Dat is bijzonder voor mensen. Amen. Nou, ik had nog beloofd wat naslagwerk. Kunnen jullie aan de gang? Of niet? Ik heb verschillende websites opgeschreven. Mocht je nou geïnteresseerd zijn en je kunt het nu niet zo snel opschrijven, dan wil ik het wel met e-mail opsturen. En die boeken die zijn best wel heel goed eigenlijk. De Bijbel staat erbij. Heel logisch. Bijbel voor alles. Degeneratie vind ik, het is een mooi boek, het is wel wat pittig. En dan staat er Christendom Onwijs. Wie kent dat boek? Niemand. Het is een vrij onbekend boek, hè? Het is leuk. Het is een boek waarin je uitgelegd krijgt hoe je je geloof kunt verdedigen. Hé, waar geloof je nou in? En heeft dat eigenlijk wel enige fundering? En een iets bekendere, Toen Nou, dat meen je niet. Dat is een heel makkelijk boek, leuk boek om te lezen. En de laatste, die is ook heel gaaf. Moderne wetenschap in de Bijbel. Dat is echt zo geweldig. Dan komt dat hele Oude Testament, waarvan je vaak overheen leest met al die inzettingen en regels. Waar denk je van, nou, meneer Hobrink, die brengt dat tot leven. Die laat zien, ja, maar het is niet voor niks dat ze dit en dat niet mochten. Want, wetenschappelijk bekeken, blablabla, geweldig. Nou, hier wil ik het bij laten.